Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 47 alweer vandaag. En wat leuk dat jullie allemaal luisteren.
Ja, en een warm welkom voor alle nieuwe luisteraars. Want wat zijn er weer veel luisteraars bijgekomen de afgelopen tijd.
Ja, echt zo bizar.
Ja.
En mocht je ons nu nog niet volgen, doe het dan zeker even via jouw favoriete podcast app. Kan je doen door op volgen te klikken of op het plusje. Je krijgt dan meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. En zo mis je dus nooit meer een aflevering.
En luister je graag naar ons? Geef ons dan een 5-sterren review of een duimpje omhoog. Dat vinden we echt heel leuk om terug te zien.
Ja, zeker. En het minder leuke nieuws is dat we na deze aflevering even tussenuit gaan voor onze vakantie. De eerstvolgende aflevering komt dan ook pas weer op 3 augustus online.
Ja, dat betekent dus dat jullie het heel even zonder ons moeten doen. Maar mocht je in de tussentijd leuke ideeën hebben, stuur ze gewoon vooral naar ons toe.
En vandaag gaan we weer een gruwelijk verhaal vertellen, wat mij wel een beetje deed denken aan de aflevering over Anatoly Moskvin, maar dan weer net wat anders eigenlijk.
Ja, nou, het heeft er best wel wat van weg, hè? Het is eigenlijk ook weer net zo creepy en ook wel weer heel triest, vond ik. Het is wel een wat korter verhaal vandaag en het komt omdat er gewoonweg niet veel meer over te vinden was. Want er is wel heel veel informatie over te vinden, maar ook ontzettend veel verhalen die elkaar tegenspreken en ik denk dat het komt omdat het een vrij oud verhaal is al. Hè? Het speelde zich af in de vorige eeuw. Dus ik denk dat veel informatie ook verloren is gegaan of veranderd is in de loop der tijd. Maar we vonden het wel bizar genoeg om met jullie te delen. We gaan het vandaag namelijk hebben over Karl Tanzler. En Karl Tanzler werd geboren op 8 februari 1877 in de stad Dresden in Duitsland. Als zoon van Karl Friedrich en Emily Paulien. Karl had een vrij normale jeugd, voor zover bekend. Hij was enigszins verlegen als kind en had een grote fascinatie voor de wetenschap en met name voor de medische dingen. Uiteindelijk gaat hij dan ook studeren aan de medische universiteit. In 1920 trouwt hij met een vrouw genaamd Doris Anna Schaefer en het echtpaar krijgt 2 kinderen, Ayesha in 1922 en Christa in 1924.
Na zijn afstuderen vertrekt Tante naar Australië, waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog als krijgsgevangene in een interneringskamp terechtkomt. Toen de oorlog was afgelopen, werd hij naar Nederland gedeporteerd, naar Rotterdam om precies te zijn. Maar omdat hij in Nederland niet echt een toekomst voor zich ziet, besluit Karl in 1926 met zijn vrouw en 2 dochters naar de Verenigde Staten te emigreren, naar de plaats Sevierhill in de staat Florida. Karl vertelde graag aan iedereen die het horen wilde dat hij familie is van Gravin von Kozel en hij noemt zichzelf vanaf dat moment dan ook Karl Tanzler von Kozel. Hij beweerde dat de geest van deze gravin hem tijdens zijn jeugd vaak had bezocht. Ze zou hem steeds verteld hebben dat hij een donkerharige exotische schoonheid zou ontmoeten met wie hij zou trouwen.
Hij verlaat zijn gezin in 1927 wanneer hij een baan aanneemt als radiologietechnicus in het US Marine Hospital in Key West. De röntgenfoto was nog niet zo heel lang daarvoor ontdekt. Dat was echt 1895 volgens mij. Maar het was nog niet zo heel lang een gebruikte onderzoeksmethode in ziekenhuizen. Dus Karl was eigenlijk een echte pionier op dit gebied, hè, qua werk. En omdat niemand hem verder kent in Key West, begint hij met het vertellen van allerlei sterke verhalen over zijn vroegere leven. Zo vertelt hij bijvoorbeeld over zijn avonturen als kapitein op een onderzeeër. Maar hij schept ook op over het zogenaamd behalen van 9 universitaire diploma's en allerlei patenten die hij had op uitvindingen die hij had gedaan. Ik denk dan 9.
Dat kan toch ook gewoon niet?
Ja, ja, dat vertelde hij wel. Ja. Het was echt een heel aparte man hoor, als je erover leest. Nou, hij vertelde ook aan iedereen die het maar wilde horen dat zijn horloges in opdracht van de tsaar van Rusland gemaakt werden. Ja, denk ik, ja, hoezo? Wat is dat dan? Waarom zou je dat zo?
Dat geloofde ook gewoon niemand.
Nou ja, het was uiteraard allemaal verzonnen. En of mensen het geloofden, weet ik niet. Maar hij vertelde dat gewoon dagelijks, dit soort verhalen.
Waar. Ja. In de jaren die volgen wordt Karl een succesvol en gewaardeerd radiologietechnicus, gespecialiseerd in röntgenfoto's om tuberculose te diagnostiseren. Tuberculose was destijds een verschrikkelijke ziekte die veel mensen het leven kostte. Wanneer je tuberculose had, ook al afgekort als TBC, had je een grote kans om dood te gaan. Antibiotica bestond nog niet in die tijd, dus een behandeling bestond dan ook uit veel bedrust, frisse buitenlucht en wat kruiden, maar meer was er niet. Vaak lagen mensen in zogenaamde sanatoria. Dat waren herstelorden waar mensen met name veel frisse lucht kregen. Maar er werden soms ook wel operaties uitgevoerd, zoals het opzettelijk veroorzaken van een klaplong en zelfs het verwijderen van ribben. Maar deze ingrepen waren lang niet altijd succesvol.
Ik vond dat nog best wel heftig om te lezen. Het verwijderen van ribben. Kijk, ik denk wel.
Een klaplong ook.
Ja, Nou ja, maar ik denk wel als je eraan doodgaat of zo'n behandeling en je maakt dan een kans dat je daar dan misschien wel voor kiest. Maar ik wist helemaal niet dat dat gebeurde.
Heel, heel waar.
Nou, en ze noemde tuberculose ook wel de tering, hè? Daar komt dat scheldwoord vandaan.
Echt?
Ja, dus mensen teenstoten, weet je wel, en dan dat roepen, dat is eigenlijk roepen ze dan gewoon die ziekte. Maar dat is heel vaak, hè, dat scheldwoorden ziektes zijn natuurlijk. Ja.
Nou, ik las dus dat er nog steeds jaarlijks 1,5 miljoen mensen aan tuberculose overlijden. Dat is toch gewoon bizar veel.
Ja, het klinkt als iets... Nou, je hebt af en toe van die oplevingen toch ook, hè? Dus bijvoorbeeld ook met mensen, met vluchtelingen en zo, dat dat meegenomen wordt. En dan kan het in één keer weer opleven echt. Als je niet ingeënt bent daartegen.
Het voelt helemaal niet meer alsof het van deze tijd is of zo.
Nee, het is echt nog steeds heel actueel. En het schijnt ook zo te zijn dat als je niet de juiste behandeling krijgt voor TBC, 2 op de 3 mensen eraan overlijdt. Je bent dus echt afhankelijk van die medicatie.
Ja, nou moet je bedenken hoeveel mensen dan die ziekte krijgen, maar wel overleven nog.
1/3.
Ja.
Ja, nou, daarom waren die sanatoria.
Bij elkaar dan gewoon 4,5 miljoen, hè?
Nee, er overlijden elk jaar 1,5 miljoen mensen.
Ja, echt.
Dus dat betekent dat er elk jaar nog veel meer mensen tuberculose krijgen. Ja. Ja, dat vond ik ook wel heftig om te lezen. Op een dag ontmoet Carl Maria Elena Milagro de Goyos, die door haar moeder naar het ziekenhuis gebracht wordt voor onderzoek. Elena is een jonge Cubaanse vrouw, de middelste van 3 dochters, en afkomstig uit een gezin dat het niet heel breed heeft. Haar vader maakte sigaren en haar moeder was dienstmeisje. Elena leidde een heel normaal tienerleven. Ze genoot van films, dansen en koken en had heel veel vrienden. Ze kon daarnaast prachtig zingen en het was een schoonheid om te zien. Op haar 16e trouwde ze met Louis Mesa en al snel verwachtte ze hun eerste kindje. Maar deze zwangerschap eindigt helaas in een miskraam en hierna wordt Elena ziek. Ze begint steeds meer te hoesten en daarnaast besluit haar man haar ook nog te verlaten. Ze blijven wel getrouwd, maar het is een beetje onduidelijk of Elena hem eigenlijk ooit nog gezien heeft.
Haar familie gaat er in eerste instantie nog van uit dat het hoesten en het ziek zijn komt omdat Elena zoveel verdriet heeft vanwege de miskraam en haar man die weggegaan is. Maar die hoest die verdwijnt niet. En zo komt ze dus uiteindelijk in contact met Carl in het ziekenhuis. Carl maakt röntgenfoto's van haar longen die hij vervolgens overlegt met de arts. Elena blijkt te lijden aan tuberculose en ze wordt naar huis gestuurd met de gebruikelijke adviezen. Carl kan haar echter niet vergeten en is ervan overtuigd dat dit dé exotische vrouw is waarover de geest van de gravin hem zo vaak heeft verteld. Hij is vastberaden om met haar te trouwen en zoekt haar thuis op. Eenmaal bij haar huis aangekomen vertelt hij haar ouders dat hij er alles aan wil doen om hun dochter te genezen en hij biedt zijn diensten gratis aan.
Ja, maar Carl was geen arts, hè? Hij was een medisch technicus. Hij wist hoe het röntgenapparaat werkte, maar het was dus geen arts. Maar het deed het wel overkomen alsof hij verstand had van allerlei behandelingen. Dus ja, en het was misschien voor mensen in die tijd ook lastig. Ik bedoel, hij deed zich voor als iemand die heel veel verstand had van die behandelingen. Hij kwam heel erg over als een rijk man en op die manier. Als iemand die belangrijk was, maar hij was geen arts.
Nee, nou ook wel een beetje eng idee, toch?
Ja. Omdat Elena en haar familie arm waren, zijn ze aanvankelijk bereid om het aanbod ook te accepteren, hè, die gratis behandelingen. En Carl brouwde vervolgens zogenaamde goudelixers, slangenelixers en gaf Elena ook experimentele behandelingen door middel van elektroden, dus bepaalde shocktherapie. Ja, waar had zij ook heel
veel
pijn
van. Dus nu nog steeds wel bij sommige dingen, toch?
Ja, dat doen ze nog steeds, maar bij TBC had dat helemaal geen effect. Naarmate de tijd vordert, raakt hij echt steeds meer geobsedeerd door Elena. Hij had een vliegtuig zonder vleugels op het ziekenhuisterrein staan. En dat vliegtuig dat ging hij op een bepaald moment gravin Elena noemen. En dan beweerde hij ook dat ze daar ooit samen in zouden vliegen. En hij zei dan ook dat het vliegtuig amfibisch zou zijn. Hè? Dus dat het zowel op water als op zee zou kunnen varen. Het was ook allemaal helemaal niet waar. Maar hij deed het echt al voorkomen alsof zij een stel waren.
Hij deed Elena ook talloze huwelijksaanzoeken. En dat doet hij voor het eerst op het moment dat de oudere zus van Elena, Florinda, gaat trouwen. Maar toen Elena's moeder dit hoorde, zet ze Carl Tansler direct uit het huis. Elena beantwoordde Tanslers gevoelens echter niet. Ze vertelde hem herhaaldelijk dat hij te oud voor haar was en dat ze bovendien nog niet gescheiden was van haar man, in de hoop dat dit Carl zou stoppen. De zus van Elena vertelt hier later ook over dat Elena nooit gevoelens voor Carl gehad heeft. Elena was alleen aardig tegen hem, omdat haar moeder haar vertelde dat ze aardig moest zijn tegen degene die aardig tegen haar waren. Ze zag Carl echt als een oude man, een grootvader of een opa eigenlijk. En iedere keer dat hij haar ten huwelijk vroeg, zei ze dat ook tegen hem.
Maar Carl wist van geen ophouden. Hij werd zo opdringerig dat de familie hem op een bepaald moment vroeg om uit de buurt te blijven. En toen dat niet hielp, besloot ze zelfs om te verhuizen naar een woning een stuk verderop in de buurt. En dat moest dan ook geheim blijven. Maar ook dat houdt Carl niet tegen. Hij zwerft vervolgens iedere nacht door de straten op zoek naar een nieuwe woning. En uiteindelijk vertelt de vriendelijk nietsvermoedende buurman waar het gezin is gaan wonen. Nou, Carl gaat direct bij de woning langs. En wanneer de ouders open doen, ontdekt hij dat Elena eigenlijk nog zieker is geworden. Carl maakt hier handig gebruik van en hij legt uit dat hun dochter echt direct behandelingen nodig heeft. Behandelingen die hij zou kunnen geven aan Elena. En omdat de familie geen andere oplossing weet, geeft ze uiteindelijk toe. Dus Carl gaat door met het geven van zijn gratis drankjes en behandelingen en ook met het doen van huwelijksaanzoeken.
Maar alle behandelingen mogen niet baten. Uiteindelijk, na 3 jaar, overlijdt Elena op 26 oktober 1931 op 22-jarige leeftijd. De familie van Elena kon zich geen grote, chique begrafenis veroorloven, dus ook nu helpt Carl het gezin. Hij zorgde ervoor dat Elena een fatsoenlijke begrafenis kreeg. In plaats van een gammel houten kistje, het enige dat haar familie zich zou kunnen veroorloven, liet hij Elena begraven in een enorm mausoleum, voorzien van verlichting, elektriciteit en zelfs een telefoon die aangesloten was op Elena's schaf.
Ja, die telefoon, dat deed hij dus, zodat hij haar na de begrafenis iedere dag kon bellen om ten huwelijk te vragen.
Ja, soms was het ook wel, volgens mij, dat je ook zo'n bel uit je gaf, dat als de persoon die in die kist lag toch ineens weer leefde, dat hij kon bellen.
Ja,
en dat je dan de kist omhoog kon halen.
Nee, maar dit was echt een heel mausoleum. Het was gewoon echt, hij had dat gewoon gebouwd en hij belde haar dan ook. En dan vroeg hij haar ten huwelijk. Dat was echt gek, toch?
Ja, dat is niet normaal. En dat vond haar familie dus eigenlijk ook wel een beetje griezelig. Maar ze waren ook heel blij dat Carl hun dochter zo'n mooie begrafenis had gegeven en zo'n mooi gaf, dat ze er ook weer niks van durfde te zeggen.
Ja, en wat de familie ook niet wist, is dat Carl ook nog de sleutel had van het mausoleum. Dat wisten zij helemaal niet. En hij belde dus niet alleen dagelijks naar de overleden Elena, maar ging ook elke nacht langs bij het graf. En dan bracht hij haar bloemen en dan sprak hij ook met haar alsof ze nog leefde. Nou, dat doet hij uiteindelijk zo'n 2 jaar lang. En dan kan hij zich niet langer beheersen. Hij wil Elena dichterbij zich hebben en besluit haar lichaam op te graven en mee naar huis te nemen. Haar lichaam, in complete staat van ontbinding, wikkelt hij vervolgens volledig in een speciale mix van zijde en was. En om te vermijden dat haar lichaam ineen zou zakken, vult hij de holtes, zoals de buik, volledig op met stukken stof. Hij stopt glazen ogen in haar kassen en om de penetrante geur van het rottend vlees te camoufleren, overgiet Carl het lichaam dagelijks met enorme hoeveelheden parfum. Tot slot had Carl, net voor de begrafenis, via de ouders van Elena enkele lokken van haar haar gekregen. En deze haren die gebruikte dan ook om een nieuwe pruik te maken, hè? Voor zijn bruid eigenlijk.
Carl hield Elena in zijn bed en at vaak met haar aan de eettafel. Hij voerde dan diepgaande gesprekken met haar. Hij speelde muziek voor haar en danste ook met haar. Nou, Carl had een enorm grote slaapkamerramen en de kinderen uit de buurt verwonderden zich de hele dag over de levensgrote pop die in het bed van de graaf lag. Zo begon het gerucht te gaan dat er iets vreemds gebeurde in het huis van graaf von Kotel. Toen hij werd aangesproken door de ouders van een van de kinderen uit de buurt, wuifde hij het weg als een wilde fantasie van de kinderen. Carl doet er alles aan om Elena op een dag weer tot leven te kunnen wekken. Hij is ervan overtuigd dat dit mogelijk is. Om die reden doet hij allerlei experimenten, zoals het aanbrengen van wassen maskers en het gebruik van chemicaliën om haar huid te behouden.
Ja, en het gaat echt jarenlang zo door. 7 jaar om precies te zijn. In 1934 overlijdt zijn dochter Christa nog aan difterie, een ziekte die destijds ook veel voorkwam. En Christa wordt 10 jaar oud. Maar het lijkt dat Carl daar eigenlijk helemaal niet mee bezig is ook. Hij is echt alleen met Elena bezig. En het lijkt ook eigenlijk best wel goed te gaan, hè? De manier zoals hij leeft met haar en met die manier van doen, dus dat eten en dat dansen en dergelijke. Dat lukt hem toch gewoon die 7 jaar. Maar uiteindelijk gaan steeds meer mensen vragen stellen. De combinatie van Carl's gewoonte om regelmatige dameskleding te kopen bijvoorbeeld, zijn afwezigheid bij het mausoleum en het feit dat kinderen uit de buurt hen door een raam heen hebben zien dansen met wat een gigantische pop lijkt, ja, dat wekte wel serieuze argwaan. Er begonnen geruchten rond te gaan dat Carl Elena in zijn huis hield. In oktober 1940 gaat Elena's zus dan bij Carl thuis langs om opheldering te vragen over alle geruchten. Nou, hij laat haar binnen. En al snel ziet ze een wassen pop van haar zus, zoals ze het later beschrijft. Ze belt daarop direct de politie, die de pop vervolgens in beslag kan nemen. Maar al snel komen ze tot de verschrikkelijke ontdekking dat het hier niet gaat om een pop, maar om het lichaam van Elena dat in verre staat van ontbinding is.
Tansler wordt gearresteerd en berecht voor het moedwillig en kwaadwillig vernielen van een graf en het zonder toestemming wegnemen van een lichaam. Het proces werd een enorme mediasensatie en verrassend genoeg steunde de meerderheid van het publiek, vooral vrouwen, Tansler omdat ze hem een excentrieke romanticus vonden. Tijdens zijn getuigenverklaring beweerde Carl zelfs dat hij van plan was om Elena met een ruimteschip het heelal in te sturen, zodat straling uit de ruimte Elena's weefsel konden binnendringen en haar slaperige lichaam weer tot leven konden wekken. Aldus Carl. Het lichaam van Elena Goyles wordt kort na de ontdekking tentoongesteld in het Lopez Funeral Home. Iedereen die wilde mocht komen kijken, tenminste als je 10 cent betaalde aan de uitvaartorganisatie. Dat zou omgerekend naar vandaag de dag zo'n €2,50 zijn.
Ja, dat is echt een happening, hè?
Dat is wel duur ook.
€2,50, ja. Echt zo'n prijs, denk ik, voor een tentoonstelling inderdaad of zo, destijds. Maar er kwamen zo'n 7000 mensen op af, hè? En dat klinkt misschien nu niet zoveel, maar hele scholen die sloten hun deuren om met klassen te gaan kijken en dergelijke. En er woonden in die tijd ook maar zo'n 2500 mensen in Key West. Dus er kwamen 3 keer zoveel mensen als dat er inwoners waren om te kijken naar Elena.
Ja, insane toch? Ja,
ik heb er foto's van gezien. En dan zie je haar liggen. En dan zie je daarachter zo'n hele menigte met kinderen. Die zijn zo lachend in de kaart. Het is heel gek.
Nou, ja. Ja, het zou nu ook niet meer kunnen, denk ik.
Nee, ik denk het niet.
Nee, heel erg raar.
Niet zo snel, denk
nee,
ik.
Nee, dat denk ik ook niet.
Misschien dat je dan 100 jaar... dat ze nu ergens zou liggen in een museum.
Ja, op zich kijk je natuurlijk ook naar mummies.
Nou, dat bedoel ik. Maar dit was heel snel. Dit was best wel vreemd.
Ja.
De aanklachten tegen Carl die worden uiteindelijk ingetrokken omdat de verjaringstermijn voor het misdrijf was verstreken. En de rechter oordeelde wel dat Carl alleen het stoffelijk overschot niet langer mocht bezitten. Ondanks dat Carl hier diverse malen om had gevraagd dat Elena aan hem terug zou worden gegeven.
Ja, dat is wel heel brutaal, toch?
Ja, dat is wel
alsof het gewoon echt een pop is die je gewoon hebt gekocht ergens of zo.
Ja, en wat denkt hij dan? Dat hij daar zit en dat de rechter zegt, nou, je bent vrijgesproken en op de gang ligt Elena, neem maar weer mee naar huis of zo.
Heel erg raar.
Ja.
Elena wordt vervolgens begraven in een ongemarkeerd graf waar slechts 3 personen bij aanwezig zijn. De enige getuigen dus ook. Deze 3 mannen waren begrafenisondernemer Benjamin Sawyer, koster Otto Bethel en politiechef Bienvenido Perez. Ze zijn alle 3 inmiddels overleden en hebben de geheime locatie mee het graf ingenomen. Carl verhuisde in 1944 van Key West naar Sever Hills, vlakbij waar zijn ex-vrouw en zus woonden.
Nou, ik kon trouwens niet echt goed vinden of Carl nou ooit echt gescheiden is van zijn vrouw, of dat ze alleen niet meer samen woonden. Want er wordt ook wel verteld dat Carl hierna direct weer bij zijn vrouw zou zijn gaan wonen. Maar ja, daar lees ik zoveel tegenstrijdige verhalen over. Hij heeft wel een hele tijd alleen gewoond, natuurlijk toen hij met die Elena woonde en dergelijke, maar het schijnt ook zo te zijn dat toen hij vrijgesproken werd, dat hij dus daar is gaan wonen. En dat zijn vrouw hem gewoon met open arm wil. Ja,
dat lijkt me een beetje raar, toch?
Ja, dat lijkt me ook sterk, inderdaad.
Carl publiceert in 1947 zijn levensverhaal met de titel The Secrets of Elena's Tomb in het pulp magazine Fantastic Adventures. En wanneer je googelt op Fantastic Adventures in Carl Tansler, kom je dit magazine ook online gewoon tegen, waarbij je het hele verhaal door kunt bladeren.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal gelezen heb. Ik vond het vrij langdradig. Ik heb dus wel echt wat stukken eruit gepikt en van begin tot einde een beetje doorgescrolld. Maar mocht je het interessant vinden, je kunt het dus gewoon even opzoeken en lezen.
Ja, nou, in 1950 krijgt Carl het Amerikaanse staatsburgerschap. En in 1952 wordt hij door de politie dood aangetroffen op de vloer van zijn huis. Naast een wassenreplica van Elena. Omdat hij geen Elena meer in huis had, maakte hij een levensgrote pop met een dodenmasker van Elena. Hij leeft al die jaren al met deze pop. Carl Tansler wordt uiteindelijk 75 jaar oud.
En hoewel het verhaal dus in eerste instantie in de media werd gepresenteerd als een tragisch liefdesverhaal, iets wat Carl zelf ook aan iedereen vertelde, is er in de afgelopen 80 à 90 jaar langzaam steeds meer informatie naar boven gekomen die alles in een iets ander daglicht hebben geplaatst. Er ontstaan namelijk nieuwe vraagtekens bij het overlijden van Elena. Was zij wel echt aan tuberculose overleden? Of was er wellicht toch iets anders gebeurd? Zou het niet zo kunnen zijn dat Carl Elena vermoord heeft, zodat hij haar uiteindelijk toch in zijn bezit kreeg, ondanks dat ze niet wilde trouwen?
Zo zou Carl diverse opvallende uitspraken gedaan hebben in interviews met diverse tijdschriften. Hij zou het volgende hebben gezegd, en ik citeer: "Ik heb mijn hele leven de aarde afgereisd op zoek naar Elena. 50 jaar geleden verscheen ze voor het eerst in een visioen en beloofde toen mijn bruid te worden. Nu heb ik haar gevonden en ik zal haar doden, indien nodig om mijn bestemming te vervullen."
Ja, en dan was er ook nog de verklaring van de zus van Elena, waarin ze vertelde hoe Carl haar vader zou hebben gewaarschuwd dat als er niet snel een bruiloft in de familie zou plaatsvinden, er een begrafenis zou komen. Er was echter, afgezien van deze dreigementen, nooit ander bewijs naar voren gekomen dat Carl Elena zou hebben vermoord. Maar dan verschijnt er in 1982 een artikel in het tijdschrift Detective Cases, waarin wordt beschreven hoe bouwvakkers een briefje hadden gevonden in de muur van Carls oude huis, tijdens een renovatie, waarop een bekentenis zou staan van Carl Tansler zelf.
In dat briefje zou hebben gestaan: ze stierf omdat ik haar dit genadevol gaf. Ik maakte een drankje van de wortel van monnikskap. Het was smakelijk en mijn geliefde verliet deze ellendige wereld op 25 oktober 1931. Lijd niet langer, lieve Elena. Ik heb je naar de engelen gestuurd met mijn gouden elixir.
Ja, en wanneer je een overdosis monnikskap binnenkrijgt, dan krijg je een soort van stuiptrekking, hè? Dat beetje iets wat op epilepsie lijkt. En dat wordt ook beschreven in het politierapport over de dood van Elena. Dus dat is ook wel weer iets, ja.
Ja, heel naar toch? Om dit zo te bedenken dat hij dat gewoon heeft gedaan.
Ja.
Naast het briefje zouden de bouwvakkers ook flessen vol met het gouden elixir hebben gevonden. Het drankje dat Carl aan Elena gaf. Nu schijnen er ook politierapporten te bestaan uit die tijd, waarin de eerder genoemde inbeslagname en Tansler's bedreigingen aan Elena's vader staan, maar ook getuigenissen van mensen uit de directe omgeving van Elena, die beschrijven dat hij Elena in de week voor haar dood had overgehaald om dubbele doses van zijn elixir te slikken. Na onderzoek werd het gouden elixir als volgt omschreven. 70% bestond uit gedistilleerd water. Het bevatte 20% goudschaafsel, wat fruitextract en net genoeg dodelijk gif om een langzame dood te veroorzaken. Er is na de dood van Elena geen autopsie uitgevoerd en er is dus nooit onderzocht of zij vergiftigd zou kunnen zijn. Maar dit alles maakt het steeds wel, ja, eigenlijk steeds aannemelijker.
Ja. Hoe dan ook, Carl had echt een enorme obsessie voor Elena, dat is wel duidelijk natuurlijk. Hij gaf haar gratis medische behandelingen, vernoemde zijn vleugeloze vliegtuig naar haar, bouwde het mausoleum en nam haar lichaam in huis en probeerde te reconstrueren en tot leven te wekken, publiceerde zijn memoires en werd dood aangetroffen met een wassen replica van Elena. Wat het opvallende is in dit verhaal, vond ik, dat het de afgelopen 80 jaar of zo, dit hele verhaal voornamelijk verteld is vanuit het perspectief van Carl Tansler. En hij schilderde zichzelf af als een man die zo verliefd was dat hij niet zonder haar kon leven. Echt een romantisch liefdesverhaal. Maar eigenlijk gaat het hier natuurlijk gewoon om een man die haar continu achtervolgt. Ik bedoel, dat zou nu gewoon een stalker worden genoemd, toch?
Ja, dat denk ik.
Hij zou gewoon een straatverbod krijgen.
Ik denk wel dat het heel eng is voor Elena, zeg maar. Als je gewoon met zo'n man die zo graag wil je met je wil trouwen, toch?
Dat het helemaal niet wil. Man, en jij bent zo jong. Ja, wat ik al zeg, ik denk dat er gewoon een straatverbod zou komen tegenwoordig. Maar het werd heel romantisch gezien eigenlijk.
Ja, best wel gek dat het al die jaren als een liefdesverhaal gezien werd.
Ja, dat vind ik dus ook. Ja,
echt niet normaal. Later verschenen er diverse boeken over het leven van Carl Tansler, waaronder Undying Love van Ben Harrison in 1996, The Last Diary of Count von Kozel van David Sloan in 2012, en Von Kozel van Tom Swisgood in 2003. Tansler zou in deze memoirs, evenals tijdens zijn rechtszitting in 1940 en in talloze kranteninterviews uitgebreid beweren dat hij al sinds zijn kindertijd verschijningen van Elena zag en dat het de geest van Elena was die hem opdracht gaf om haar lichaam in zijn huis te begraven.
Ja, en of Carl Tansler ergens aan leed qua psychische stoornis, dat is niet officieel bekend. En was in die tijd ook nog veel minder bekend over psychische aandoeningen. Ja, dus dat zullen we eigenlijk nooit met zekerheid weten.
Dat zou me
weten.
Niks verbazen.
Nee, ja, dat moet haast wel, ja. Denk je nu toch? Ik bedoel, ja, er zijn nog veel meer dingen die hierover gezegd zijn. Alleen, we kunnen dat niet checken of dat allemaal waar is. En wij beslissen dan meestal om dat gewoon eruit te laten.
Ja.
Maar het is wel echt, ja, ik vond het wel echt een heel bizar verhaal.
Ja, ik ook.
Ja.
Het is gewoon insane dat je zo geobsedeerd kan raken met iemand eigenlijk.
Ja. Ja, ook die foto's zijn echt wel de moeite waard om te bekijken. Wel enigszins schokkend, dus wees gewaarschuwd. En we zullen het beeldmateriaal weer op onze Instagram plaatsen. En het kan, zoals onze volgers weten, soms wel even duren. Maar we staan in ieder geval altijd op tijd voordat de nieuwe aflevering is.
Yes, zeker. Volg ons dus zeker even op @bizarrevaderdepodcast op Instagram. Ja, dan willen we eigenlijk iedereen, al onze volgers en al onze luisteraars die ook binnenkort op vakantie gaan, een hele fijne vakantie wensen. En tot over een paar weken.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.